Goedemorgen. Voordat ik met het eigenlijke onderwerp van mijn verhaal vandaag zal beginnen, allereerst wat ik probeer te zeggen, en dat geldt voor iedereen die iets over dit wil zeggen, wat toch onuitsprekelijk is, het blijft allemaal stamelen. En er is nooit een garantie dat het overkomt zoals ik zou willen. En het is altijd maar wat Samsonim zei, try, beginnen, probeer maar. Maar er is niet altijd een garantie. En ik zal een verhaal daarover vertellen, wat ooit gebeurd is met mij. Ik heb een keer een lezing gehouden in Maastricht, heel lang geleden, en over Zen, voor een tamelijk groot publiek, ik weet niet meer, het is heel lang geleden, maar ik weet, daar was onder andere ook een dokter in de psychologie was aanwezig. En die heeft naderhand heel duidelijk commentaar gegeven. En ik zal dat in mijn eigen woorden proberen te zeggen. Nou, ik heb die toespraak van die lathouwers gehoord. Eén ding is zeker. Die man die spoort van geen kanten. Het was zo'n warrig verhaal. Ik begreep er niks van. De termen die hij gebruikte en de woorden die hij gebruikte. Nogmaals, dat is... ik kan het eigenlijk niemand aanraden. Dus... mijn excuus daarvoor als dat zo is. Ik moet ergens erbij vertellen dat de wonderen bestaan. Want diezelfde dokter in de psychologie, daar ben ik naderhand heel bevriend mee geworden. Meer nog, zij is betrokken bij de Mahakaruna. Meer nog, zij is zelfs een pandita. En meer nog, ze is hier aanwezig. Dus u hoeft niet te weten wie dat is. Is genoeg dat ik dat weet, even mijn handen vouwen. Het wonder bestaat. Dus mocht u ooit denken, ik kan er niks mee, heb geduld, wat mijn pleegmoeder zei, sabar, belonwak toen ja, het is de tijd nog niet forceren. Ooit zal het wel ergens zijn werking doen. Dat hoef ik niet te weten, dat hoeft u niet te weten. We hoeven niet te weten hoe en waarom en wat het teweeg brengt. Maar dat is een zekerheid, zo'n zekerheid van het hart. Elke goede bedoeling werkt door. Maar wij moeten, dat zei mijn pleegmoeder altijd, niet aankomen, jongske. Niet aankomen, niet willen tellen. Of Samsonim, die altijd, don't check your work. Don't check anything. Don't check your meditation. Daar wil ik mee beginnen. Dus dit is inleiding, Mia. En dan zou ik iets willen vertellen over... Ja, dat is eigenlijk altijd weer zo, hoe ouder ik word, mijn hoofdthema over ontmoeten. Over hoe belangrijk ontmoeten is. Het is waar dat wij, zoals dat dan heet, en dat is een woord wat ik toen ook gebruikte in Maastricht, een soort fundamentele eenzaamheid kennen. Maar dat is ook ergens, dat maakt ons ook iets heel unieks, geen tweede in het universum. En dat blijkt dus ook een ontmoeting altijd wonderlijk. Ik weet dat mijn pleegmoeder wel eens zei vroeger, toen ik ze ook het gevoel had dat ik echt niet bij mensen kon komen, zei ze, jongske, en toch, het is waar, zei ze, het is wonderlijk. We hebben dikwijls het gevoel dat we maar als een stuk steen in het grote universum daar ergens rondzweven en ineens is daar een ander, zegt ze, is daar zo'n ander. En dan is daar een ontmoeting. En dan zegt ze, en alles verandert. En dat is bij iedereen anders hoe het verandert. Dat kan alleen maar misschien verlangen zijn. Of wat zij vaak tegen mij zei. Jongske, blijf maar hunkeren. Blijf maar hunkeren. Blijf maar verlangen. Blijf maar verlangen. En blijf vertrouwen in dat verlangen. Ja, naar een ontmoeting. Naar een diepste jij. En om dat dichterbij te brengen, zou ik een paar verhalen willen vertellen. Echt gebeurde verhalen. Om duidelijk te maken wat dat kan betekenen. Ook als we het gevoel hebben dat er geen ontmoeting is. Ik herinner me, ik heb die tekst ooit van Amasami gekregen. Een tekst van een rabbi in Amerika. Die ook zijn leraar was. Een heel aangrijpende tekst. En ik ben de woorden precies vergeten, maar die ontdekt juist in een onmogelijkheid van contact maken, ontdekt hij iets wat daaraan overstijgt. En dan kan hij alleen maar, ook voor zijn eenzaamheid, zijn handen vouwen. Ik kan dat niet navertellen. Ik zal die tekst opzoeken en ik zal hem op het internet zetten. Het is een tekst die mij altijd heel erg geholpen heeft. Voor deze psychiater en zenleraar was het echt een hele diepe ommekeer. Weet je wat zo? Metanoia. Een verandering. Maar het verhaal wat ik van vertelde, dat kan gebeuren, is, het is een beetje anekdotisch, maar het is waar gebeurd. En misschien is het in de eerste instantie een beetje om te lachen. Doe dat maar niet, want er zit ook een tragiet achter. Ik hoorde dat van een collega van mij, professor Drosten. Ik weet niet of u Drosten kent, hij is een taalkundige. Hij was ook verre familie van de Drosten chocola. Hij gaf iedereen altijd dozen met Drosten chocola. Dat heb ik vooral onthouden. En Drosten. Ja, we konden heel goed met elkaar overweg. Hij heeft ook, ik heb wel eens een inleiding bij een boek geschreven. Maar hij vertelt iets wat hij meegemaakt heeft. En het is een ontroerend verhaal. Het was iemand die hij kende. Die mislukt was als leraar. Die heel erg verloren raakte. In een isolement raakte. En in dat alleen zijn toch dat verlangen koesterde naar een ontmoeting. En wat gebeurt er? Als hij een keer aan het fietsen is, dan ziet hij een poster. En op die poster staat reclame voor Prodent tandpasta. Ja, een meisje met een stralende lach. En hij is daar op een of andere manier door geraakt. En sindsdien gaat hij regelmatig dan naar die poster kijken. En tenslotte bestelt hij een poster en hangt hem thuis op met een kaars erbij of zo. En ik geloof dat er komt ook een keer een moment dat hij haar benadert en iets zegt of vraagt. Maar het komt niet over. En dan is hij een hele tijd totaal ontredderd. En daarna begint hij als door een wonder poëzie te schrijven. Nooit poëzie geschreven. Ik heb die poëzie gelezen. Het was ontroerend. Ik heb één zin altijd onthouden en die is van toepassing, denk ik, ook op ons diepste verlangen naar een diepste ontmoeting, naar iemand die we niet kennen. Gelukkig maar. Die woorden, die ene regel, dat is: jouw werkelijkheid kan ik niet aan. Jij, Kwan Yin, Prajna Paramita, of vult u op uw eigen manier maar in, wat dat ook is. Dat moet iedereen op zijn eigen unieke, intieme manier doen. Jouw werkelijkheid kan ik niet aan. En dat is natuurlijk zo. Dat is wat met Mozes gebeurde in de woestijn, met de ontmoeting met de Eeuwige. Dat hij zijn gelaat moest afwenden. Het is uit de Griekse traditie met Zeus. Wie God in het gelaat ziet, moet sterven. De goden. Er is iets wat zo groot is dat wij in de aardse werkelijkheid dat niet aankunnen. Dat is ook beloftevol. Dat houdt een grenzeloze belofte in. Zo van met een nieuw hart en met nieuwe ogen. En een andere werkelijkheid. Een christen zou zeggen met een verrezen lichaam. Een boeddhist zou zeggen het diamanten lichaam van de Boeddha. Ja. Dat is een ontroerend verhaal. Dat was werkelijk een metanoia wat die man meemaakte. Nou, nog iets anders. Over eenzaamheid ook. Ik weet niet, de mensen die bij mij thuis geweest zijn. Ik heb ooit een expositie gezien toen ik 19 jaar was of 18 jaar. Ik studeerde net in Amsterdam, nog wisse natuurkunde. Met heug en meug, want ik vond het verschrikkelijk. Hoewel, sterrenkunde was er ook bij. En voordat ik omsloeg op Russisch. En ik ging naar die expositie, die heette Family of Man. Ik weet niet of u die kent. Er is een boek uit. Ja, is het iemand? Ik kan het aanraden als u het tweedehands kan krijgen. Het is een prachtige uitgave van de mooiste foto's die er bestaan over, over de mens. Alle fases van het leven. Alle fases. Geboorte, dood, huwelijk, ontmoeting, eenzaamheid, alles. En één daarvan heeft mij heel erg getroffen toen. Om, misschien ook dat, uit een soort herkenning van eenzaamheid. Hij hangt boven mijn bureau. Het is een Chinese fotograaf die hij gemaakt heeft. En je ziet, hij heeft die ooit... het is geen kunstmatig gemaakte foto. Hij heeft daar later over geschreven. Hij heeft ooit een zwerfstertje in China tegen een muur in de nacht zo zien slapen. Zo. En hij zei, het was in een totaal verlaten, doodlopende straat. En daarachter zat ze tegen die muur, zat ze zo... hij zei, ik heb dat nooit vergeten. Ik heb een foto uit dat boek gemaakt en die hangt boven mijn bureau. Ook om dat levend te houden. En ik zal hem een keer meebrengen, dan kunt u dat zien. En de ondertitel is I am alone with the beating of my heart. I am alone with the beating of my heart. Dat is iets van dakloos. En wat in het boeddhisme dat ook heet wushu, geen verblijfplaats. En misschien is dat eigenlijk iets van ons allemaal, want als we eerlijk zijn, ons verlangen naar ontmoeting is grenzeloos. En hier op aarde blijft het wat de Chinezen dan noemen samsara, of de boeddhisten, en wat de Joodse traditie galut noemt, dat blijft een werkelijkheid, de hunkering. Het diepe verlangen, en nogmaals, geef dat nooit op. Daar is een prachtig voorbeeld van, over dat nooit opgeven. Dat is trouwens de eerste tekst die ik ooit las in een boek, notabene over het hindoeïsme. Ik kwam die tegen, een paar regels uit een tekst, een toneelstuk denk ik, van Paul Claudel. Les souliers de satin. De satijnen schoentjes. Een titel waarvan je niet denkt dat is iets mystieks. Maar het is een van de meest mystieke gebeurtenissen die Paul Claudel zelf beleefd heeft, maar die dan verwoord in een toneelstuk. Het is dubbelzinnig, het is vreemd. Het is iets wat eigenlijk niet kan. Het is twee getrouwde mensen die elkaar ontmoeten. Zij is getrouwd, hij is getrouwd. Zij ontmoeten elkaar. En daar slaat een vonk over. En het is onmogelijk. En ze weten dat allebei. En ergens komen ze allebei in opstand. En vooral die vrouwenfiguur, die vraagt dat. Die heeft een gesprek met haar engelbewaarder. En dat is zo ontroerend. En zij zegt dan... waarom? Waarom wordt dat in mij opgewekt? Een verlangen wat nooit ingevuld kan worden. En waar ik mee moet leven. En waar ik aan dood ga. Hè? Waar ik echt aan sterf van liefde. En dan zegt die engel... Il est bon que tu lui apprennes le désir. Het is goed dat jij het verlangen leert kennen. En dan zegt ze, waarna? Het verlangen waarna? Naar een schim, naar een schaduw die altijd blijft ontsnappen. Nee, zegt die engel. Wat er ontstaat in ons aan liefde, waar het ook aan oplicht, hoe onmogelijk ook, is gericht op iets wat werkelijk is. Ook al moet het eerst door zoveel schaduwen, illusies, desillusies heen, om te louteren. En nogmaals, het is gericht op waar, op echt, op een diepste ontmoeting. Geef dat nooit op. Die woorden hebben mij zo geraakt dat ik ze gebruikt heb als motto voor mijn boek over Dostojevski. En waar kwam ik ze nog meer tegen? Naar de hand, notabene, in een boek van een kardinaal. Hans Urs von Balthasar. Ja, hij is kardinaal geworden, maar of hij nou echt kardinaal is, weet ik niet. Het was een gewone priester en een theoloog. Maar hij is kardinaal benoemd en hij was op weg naar Rome. En misschien van de schrik of uit innerlijke weerstand kreeg hij een hartinfarct. En hij stierf. Maar ergens is hij dus toch een... En die haalt die woorden aan. En die gebruikt dat over dat meest intieme, de ontmoeting met de oneindige, zeg maar. Maar hij zegt er ook bij, vul dat oneindige op een manier is die voor jou warm is. Hè? De Heer der Heerscharen? Nee, ik denk niet, ik kan er in elk geval niets mee. Voor mij moet dat toch iets zijn zoals Kuan Yin. Hè? Of Prajnaparamita. Of de Shekhinah. En iets warms. Maar nogmaals, doet u dat op uw eigen manier, wat u raakt, welk beeld. Hè? Als iemand gered kan worden, puntje, 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 dan zal zij die gestalte aannemen. Durf te vertrouwen in die gestalte die u raakt, wat dat ook is, hoe dan ook. Dat is het meest intieme. Ja, dat staat uiteindelijk ook in de Apocalypse, dat iedereen een steentje krijgt met een tekst die niemand kan lezen. Alleen de eeuwige, of zeg maar Kuan Yin en jij. En ik zou daar iets van willen voorlezen. Een gedicht. Het is een parafrase die iemand ooit gemaakt heeft over een gedicht van Slauwerhof. Mijn favoriete schrijver. Ik vind dat de meest bijzondere schrijver in Nederland. Ik zal er morgen, naar aanleiding van een verhaal van hem, ook nog over spreken. En proberen het te gebruiken om dichterbij te brengen waar wij in onze teksten, die altijd ver weg blijven uit een andere cultuur, laten we eerlijk zijn, om dat dichterbij te brengen. Maar in elk geval is dit iets wat voor mij dichterbij gekomen is. Slauwerhof was scheepsarts op de wilde vaart. En zwierf overal rond. En op een van die reizen heeft hij, misschien wel meerdere keren, maar hij heeft ooit iemand ontmoet. Een vermoeden is, soms schrijft, noemt hij ergens die naam, Theodora. Later komt hij dat tegen, daar zal ik morgen over praten, als hij op een van zijn zwerftochten op een boot in een haven belandt, die heet Feodosia. Dat is hetzelfde, hè? Geschenk van God. Geschenk van God. Wat elke echte ontmoeting natuurlijk ook is. En dan schrijft hij daar een prachtige, prachtige tekst over. Ik heb dat een keer... ik ken iemand, sorry. Die heeft dat toch voor zichzelf ook vertaald. Naar aanleiding van... Net als in dat verhaal van Drosten, naar aanleiding van een oude foto. Een foto van 150 jaar geleden. 150 jaar geleden, het begin van de fotografie. Ik denk dat het een foto is uit 1850, 1855. Een van de eerste foto's die gemaakt zijn door een Afro-American woman. Een iets wat vertekend gezicht. Ze is niet harmonisch. Ze is, zou je zeggen, niet mooi. Maar ze is ontzettend, voor mij, heel erg ontroerend. En er is dus dat gedicht wat ik dan ooit gelezen heb. En wat dan een parafrase is op dat gedicht van Slauwerhof. Ik zal het maar voorlezen, want dat drukt dat hartsverlangen uit wat we nooit op moeten geven. Ooit komen jij en ik, ja tegen alles in, ooit toch weer samen. Al is er nog zoveel aan afstand, tijd en eeuwen tussen ons. Maar soms, als ik dan sta, en jij misschien ook, in een andere tijd, in een andere eeuw, voor een open raam, zal het zijn of ondanks de onmogelijkheid wij elkaar toch zien in iets voorbij de tijd, in andere tijden. Je bent nu nog zo oneindig ver. Ja, even ben je nu, even van mij verwijderd. Als licht verwijderd is van duisternis. Zo ver dat ik op vleugels van verlangen, rusteloos reizend, enkel om jou te ontmoeten, hopend, wetend, gelovend vast en zeker, ontmoeten in mijn stervensnik. Maar als het waar is dat het diepst verlangen door grote visioenen, door groot verlangen en vertrouwen toch wordt overgebracht tot op de verste ster. Weet dan, mijn liefste, dat ik ooit zal komen. Dat ik zal komen naar jou toe. Ja, elke nacht. We gaan terug de stilte in.